Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 47, het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, het derde vers, zingen we samen. We willen luisteren naar het lezen van het woord van God en de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het boek van de Handelingen, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit Psalm 133, het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133 vers 3, na de schriftlezing uit Handelingen 1, van het eerste tot en met het 14e vers. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had bevelen had gegeven. Aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Willen we nu eerst samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Barmhartige en genadige Heere, op deze bijzondere dag komen we tot u. Want tot wie anders zouden wij heen gaan? Gij alleen kunt ons zegenen. Gij wilt ons vanwege uw eigen werk ook zegenen. En daarom smeken we van u. Wil ons, ook al verdienen wij het niet, met uw goddelijke genade en met uw geestelijke zegeningen vervullen. We zijn deze morgen samengekomen op de dag van uw heerlijkheid, o grote koning. De dag waarop u ten hemel bent gevaren, de dag die genoemd wordt de dag van uw kroning. Wanneer de hemelen u kronen, wanneer de Vader u kroont, wanneer de engelen en de zaligen van u zingen tot lof van u, hoe zouden wij hier op aarde ook de lof van u, o hemelkoning, behoren te zingen? En dan weet u hoe we deze dag naar de kerk gekomen zijn, hoe we vanmorgen wakker werden, of er in ons hart een verlangen was om u te kennen, u te loven, u te eren. Heren, wij moeten het belijden dat bij ons de eer van u van nature niet gevonden wordt. Terwijl de schepping zingt op deze prachtige hemelvaartsdag, zijn onze monden verstomd door de zonde. Heere, maak ons dat bekend, opdat wij ontdekken wie we zijn voor u. Maar als er vanmorgen een verlangen was, uit het diepst van ons hart, om uw lof te zingen, om u te mogen bedoelen, om uw heerlijkheid en uw majesteit te bezingen. Heere, geef dan zelf dat wat wij uit onszelf niet hebben. En wil u de lofverheffingen van uw naam op de lippen in het hart van uw kinderen leggen. En zo komen we tot u, Heere, om te smeken om deze grote zegen. Tot u die in de hemelen zit, heffen wij onze ogen op. En wil u dan zelf ook in de bediening van uw woord en in deze gehele eredienst meekomen. Wil u ons in de prediking gebruiken. Laat het woord in alle ernst, in alle liefde, in alle eenvoud gebracht mogen worden. Wil u ons alles schenken wat nodig is. En van ons wegnemen wat wij moeten missen. Zegen ons, Heere, in de bediening van uw woord, opdat wij uw genadewoord mogen uitdragen zoals u wilt dat wij spreken zullen. Wil u ook geven dat er onder het woord verslagen harten mogen komen. Harten die aangevuurd, uitgedreven worden om u te zoeken. Schenk dat bijzonder bij hen die u niet kennen. O Heere, wil u hen te sterk worden. En door de kracht van uw geest en van uw woord drijven tot de troon van uw genade. U hebt toch zelf gezegd dat u ten hemel gevaren zijt om gaven uit te delen. En dat is toch de grootste gave, Heere, dat wij mensenkinderen, zondaren, gedreven worden tot de troon van uw gunst. Heere, wil die gave vanmorgen onder de prediking in rijke mate schenken. Wil u ook zijn met al uw kinderen. Heere, geef dat op de dag van de kroning van de koning der koningen, zij die geschenken die hij verworven heeft, mogen ontvangen. Het geschenk van een nederig hart, van een verbroken hart. Het geschenk van het geloof, het geschenk van het uitzien. Het geschenk van het betrouwen, het geschenk van het wandelen in uw wegen. Heere, deel die gave, ook vanmorgen, onder uw woord uit. En betoon het ook in het spreken en in het luisteren, dat gij de koning zijt die tot in eeuwigheid zit aan de rechterhand van uw vader. Wil u zijn met ons als gemeente, ja met ieder die hier in de kerk is. U kent onze omstandigheden. U weet de omstandigheden ook van hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. U weet wat er in stilte afgeleden wordt, afgestreden wordt. U weet ook de redenen tot dankbaarheid, de blijdschap die er om allerlei redenen zijn kan in ons hart, wanneer wij zien mogen op de vele zegeningen die u ons schenkt. Heere, in alle omstandigheden van het leven buigen wij voor u en smeken u. Wil u ons in afhankelijkheid van u doen leven. Laten de zegeningen ons klein maken en brengen op de knieën voor uw troon. Laten de moeite en de zorgen van het leven ons drijven tot u. Ons drijven tot bekering. Wil u dan bijzonder zijn met hen die bijzondere moeite hebben? We zijn deze week toch ook nog opgeschrikt door het overlijden van onze broeder Kattenstaart. Heere, er was een lange periode dat hij ziek geweest is. Er zijn tijden geweest dat we vreesden en we wisten dat het minder werd. Maar toch nog ongedacht snel is maandag het einde gekomen. En nu smeken we allereerst voor zuster Kattenstaart en voor de kinderen en kleinkinderen, of u hen wilt gedenken in dit grote verlies. Heere, wil u de kracht en de troost schenken die alleen bij u te vinden is. Wij mensen zijn zo nietig en zwak om troost te bieden, we kunnen het niet. Maar wil u, bijzonder zuster Kattenstaart, gedenken en uw vertroostingen, die meer zijn dan wanneer een moeder troost, haar deel doen zijn. Schenk dat ook aan alle kinderen en alle kleinkinderen. En wil u, nu ze vader en opa moeten missen, hen de balsem van uw troost niet onthouden. Heere, wil u met hen zijn ook deze dag en morgen, wanneer de begrafenis zal plaatsvinden. O Heere, maak alles wel. En geef dat uw woord zijn kracht mag doen, ook wanneer wij die droeve plechtigheid moeten verrichten. Wees u, o Heere, met ons allen. We zijn opnieuw opgeschrikt als gemeente. Niet alleen omdat een broeder van de gemeente is weggenomen, maar ook iemand die zoveel jaren de gemeente diende als diaken. Zoveel jaren met liefde tot u en tot uw dienst zijn werk heeft gedaan. En ook van hem geldt, hij werd weggenomen. Heren, hoe worden wij allen herinnerd aan de vergankelijkheid en de nietigheid van het leven. En of we nu jonger zijn of ouder, leer ons, Heren, onze dagen tellen. Opdat wij een wijs hart bekomen en werk in ons dat genadewerk. Wat wij nodig hebben om getroost te kunnen leven en zalig te sterven. Heere, schenk ons dat en gebruik daartoe ook de prediking van deze morgen. Ontferm u over allen die in rouw zijn. Wil u hen gedenken in de eenzaamheid en in het verdriet. We willen ook allen die ziek zijn aan u opdragen. Denk aan hen en wees hen nabij. We willen ook uw naam dankzeggen. Dat zuster van Loon vanmorgen voor het eerst na weken weer in de kerk mag zijn. Heere, wil u haar gedenken. Er is reden tot dankbaarheid dat het weer zo ver mocht komen. Maar het blijven zorgen. Wil u ook in die omstandigheden u volmaakt bekend met haar zijn. En haar nabij zijn in uw goddelijke gunst en ontferming. We willen ook uw grote naam erkennen. Dat de familie De Bakker deze dag gedenken mag dat zij 35 jaar samen zijn, verbonden door de band van het huwelijk. U hebt hen samen met kinderen, kleinkinderen en verdere familie deze dag gegeven. Veel is er in deze jaren gebeurd, er is verdriet geweest, groot verdriet. Maar er zijn ook zoveel zegeningen. En er is reden om daarvoor uw naam te erkennen. En van u te vragen of u hen met allen die hen lief zijn. Ook op deze dag wilt geven dat zij uw weldaden mogen gedenken. En geef ook voor de toekomst, Heere, uw bewaring, uw kracht. Bovenal uw genade. Dat de jaren die u hen geeft beter nog mogen zijn dan de jaren die voorbij gingen. Het is bij u toch mogelijk, schenk het hun uit genade. We vragen zo van u, wees met ons in al omstandigheden. In verdriet en moeite, in dankbaarheid en blijdschap. Wees u nabij met het woord van uw genade. Wij belijden het voor u, Heere, dat wij die aanwezigheid en die nabijheid van u niet verdienen. Maar we pleiten niet op iets van onszelf, want onze gerechtigheden of verdiensten, ze zijn niet anders dan een kleed dat het waard is om weggegooid te worden. Ze bestaan niet. Maar wees u ons genadig in het bloed en in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zie ons aan in hem. Die de hemelen is binnengegaan en die altijd leeft om te bidden voor zijn volk. Zondaren in zichzelf, maar toch aangezien in genade. Zie ons aan in hem, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 21, het derde, vijfde en zesde vers willen we samen zingen. Psalm 21, het derde vers. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. En het zesde. Gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen. 3, 5 en 6 van Psalm 21. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. 98, het vierde vers. Zingen we aan het einde van de prediking na het amen. De tekst voor de prediking op deze hemelvaartsdag kunt u vinden in dit gelezen schriftgedeelte, namelijk Handelingen 1, daarvan de versen 9 tot en met 11. Handelingen 1, 9 tot en met 11. Daar lezen we het woord van God in onze tekst. En als Hij, dat is de Heere Jezus, dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam Hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Geliefde gemeente, wij weten allemaal dat de hemelvaartsdag niet vooraan staat onder de christelijke feestdagen. Ooit is de hemelvaartsdag wel eens genoemd het stiefkind onder de christelijke feestdagen. En u begrijpt, daarmee wordt uitgedrukt dat die hemelvaartsdag onder de christelijke feestdagen een heel geringe, misschien wel de geringste plaats inneemt. Het is waarschijnlijk alleen in ons vaderland zo dat er apart aan de hemelvaartsdag aandacht gegeven wordt. In de meeste andere landen, zelfs ook landen waar het christendom sporen getrokken heeft, is deze dag een gewone werkdag. En fronst men het voorhoofd als het gaat over hemelvaartsdag. Dat kent men niet. En in ons vaderland gebeurt het steeds meer dat de diensten op deze dag of helemaal verdwijnen, of naar de zondag na hemelvaartsdag verschoven worden. En er is denk ik maar één plaats in ons vaderland, Urk, waar op deze dag nog twee diensten gehouden worden. Dat alles wijst in één richting. Die dag lijkt niet zo belangrijk te zijn. En toch is het feit van de hemelvaart van onvergelijkelijke betekenis. Het feit van de hemelvaart is in betekenis niet minder dan de andere heilsfeiten. Want ook het hemelvaartsevangelie laat ons horen dat wij zonder de hemelvaart van de Heere Jezus Christus niet kunnen. En vandaar dat het van grote betekenis is dat wij vanmorgen in deze dienst samenkomen en mogen nadenken over de betekenis van het hemelvaartsfeit. Want het zou wel eens zo kunnen zijn dat juist vanwege het feit dat wat het hemelvaartsevangelie inhoudt onbekend geworden is, dat daarom die dag zo in de schaduw komt en steeds meer blijft. En vandaar dat we er op deze dag goed aan doen om de betekenis van dat feit van Christus hemelvaart samen te overdenken. Thema van de prediking is dan ook de betekenis van Christus hemelvaart. We willen bij drie dingen stilstaan. Allereerst bij de priesterlijke zijde van de hemelvaart. Ten tweede de profetische zijde van de hemelvaart. En ten derde de koninklijke zijde van de hemelvaart. De betekenis van Christus hemelvaart. Ten eerste de priesterlijke zijde. Ten tweede de profetische zijde en ten derde de koninklijke zijde. wat er op die hemelvaartsdag zoveel eeuwen geleden, toen de Heer Jezus werd opgenomen in de hemel, gebeurde, is in een paar woorden verteld. Op de 40ste dag na zijn opstanding was de Heer Jezus opnieuw aan zijn discipelen verschenen. Dit keer waren ze in Jeruzalem. Zoals u weet zijn ze in die 40 dagen van Jeruzalem naar Galilea gereisd. Maar inmiddels zijn ze weer teruggekomen, hebben hun intrek genomen in Jeruzalem, wachtend op wat er gebeuren gaat. En op die 40ste dag is de Heer Jezus Christus kennelijk vroeg in de morgen aan zijn discipelen verschenen en wandelt hij als van ouds met hen Jeruzalem uit naar buiten. Zo had hij zo vele malen met zijn discipelen op weg gegaan, ergens heen. En terwijl ze op weg waren, werd dan de tijd gevuld met onderricht, met gelijkenissen, met een reden, met beantwoording van vragen. En ook nu is de Heer Jezus, terwijl ze op weg zijn uit Jeruzalem in de richting van de Olijfberg, bezig zijn discipelen nader te onderrichten. Het gaat over twee dingen. Het gaat over de komende uitstorting van de Heilige Geest. En het gaat over de komst van zijn koninkrijk. Dat zijn de twee onderwerpen die hij op deze dag met zijn discipelen bespreekt. En in het licht van de komende uitstorting van de Heilige Geest dringt hij er bij zijn discipelen op aan dat zij in Jeruzalem zullen blijven totdat de Geest over hen komen zal. En terwijl ze zo al sprekende voortgaan, zijn ze ongemerkt op de Olijfberg aangekomen. En al sprekende strekt de Heer Jezus dan zijn handen over hen uit. Zo lezen we in het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. En zegent hen. En terwijl ze naar hem zien, naar zijn zegenende handen, wordt hij van hen opgenomen. En stijgt steeds hoger. En terwijl ze hun ogen op hem gericht houden, komt er een wolk en de wolk neemt hem weg. Dat wil zeggen, de wolk verbergt hem, zodat ze hem niet meer zien. De Heere Jezus is van hen geweken. In verwondering en ook met veel vragen, vermoedelijk in hun hart, staan ze op te zien naar omhoog. Letterlijk staat er in de grondtekst hier in het Handelingenboek dat zij naar de hemel staan te turen. Ze begrijpen helemaal niet wat er gebeurt, zeker niet ten volle. Ja, wat gebeurt hier eigenlijk? De Heer Jezus zegenend weggenomen van de discipelen en een wolk komt onder hem, zodat ze hem niet meer zien. Wanneer we dat samen willen overdenken vanmorgen, wat hier gebeurt, dan willen we allereerst bezien dat hier iets priesterlijks plaatsvindt. Iets wat te maken heeft met het feit dat de Heer Jezus priester is. Daar vindt u heel weinig aanduidingen van in onze tekst. Want er staat zo in onze tekst dat terwijl de discipelen naar de Heer Jezus zagen, werd hij opgenomen en een wolk nam hem weg. En u is dat opnemen van de Heer Jezus in de hemel, dat betekent ook dat hij het hemelse heiligdom binnengaat. Dat is dus iets priesterlijks. En dat zou misschien aangeduid kunnen worden in deze tekst. Er zijn namelijk schriftverklaarders die zeggen, die wolk waar hiervan sprake is, dat is die wolk die altijd op het heiligdom rustte. U weet wel, de Shechina, zoals die in het oude Jodendom genoemd werd. Die luchtige wolk die zich bevond boven de tabernakel en later boven de tempel. Het teken van de aanwezigheid van God. Die wolk zou dus heen wijzen naar het hemelse heiligdom. Dat is mogelijk. Al lijkt het mij persoonlijk wat vergezocht. Maar ook al wordt dan dat priesterlijke in de tekst niet direct zo sterk benadrukt, gelukkig is er niet alleen Handelingen 1 wat over de hemelvaart van de Heere Jezus spreekt. We weten uit andere gedeelten van de schrift dat die priesterlijke trekken wel degelijk in het hemelvaartsevangelie aanwezig zijn. En dan denk ik aan het hoofdstuk dat ik al even noemde. Het laatste hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. Waar gezegd wordt dat de Heere Jezus van de discipelen werd opgenomen terwijl zij het zagen en hij hen zegende. Als de grote hoge priester strekt hij dus bij zijn hemelvaart zijn handen uit. De handen waarin de tekenen nog zichtbaar zijn van de nagels waarmee hij aan het kruis gehecht is. Zegenend scheidt hij van hen. We zouden het zo kunnen zeggen, het laatste wat de discipelen bij de hemelvaart zagen, terwijl ze opzagen naar de hemel, dat waren de zegenende handen, de doorboorde handen van de Heere Jezus. En we zouden ook kunnen zeggen, het eerste wat de hemel aanschouwde toen de Heere Jezus binnenkwam, dat waren zegenende handen, de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. En daar hebt u een hele duidelijke priesterlijke trek in de hemelvaart van de Heere Jezus. Hij gaat de hemelen binnen terwijl hij zijn kerk hier op aarde met zijn doorboorde handen zegent. En niet alleen wordt dat in het hemelvaartsevangelie ons meegedeeld. Als we de brieven in het Nieuwe Testament gaan lezen, dan wordt steeds duidelijker en duidelijker dat die hemelvaart van de Heere Jezus Christus inderdaad priesterlijke trekken heeft. Want zijn hemelvaart wordt genoemd het binnengaan in het heiligdom. Om maar één tekst aan te halen, in Hebreeën 9 leest u dit over de hemelvaart. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. En dan zegt de apostel tussen haakjes, het welk is een tegenbeeld van het ware. Hij is dus niet in het heiligdom binnengegaan dat met handen gemaakt is, niet in het aardse heiligdom. Maar in de hemel zelf, dat is dus ook een heiligdom. Dat is het hemelse heiligdom. En dan besluit de tekst zo, in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. De hemelvaart is dus het binnengaan in het ware heiligdom. In het hemelse heiligdom. Als de grote hoge priester. Om wat te doen? Om te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Dat betekent dat de Heere Jezus het hemelse heiligdom is binnengegaan om voor de discipelen en voor allen die hem zouden vrezen, heel zijn kerk in de hemel te zijn. En wat doet de Heere Jezus in de hemel? Hij gaat het heiligdom binnen om daarvoor de zijnen te verschijnen bij God. Om voor hen te pleiten, om voor hen te bidden. Dag en nacht leeft hij als de grote hoge priester in de hemel. Achter het voorhangsel van het wolkendek. Hij leeft daar om voor de zijne te bidden. Hij bidt dat zijn kerk bewaard mag blijven. Hij bidt dat zijn kerk gesterkt mag blijven. Hij bidt dat zijn kerk bewaard mag blijven voor de paden van de zonde. En geleid mag worden op de wegen van genade en van vrede. Hij bidt dat ze beschermd wordt voor de hitte van de aanvallen van de vorst der duisternis. Hij bidt dat ze geoefend wordt in het ware geloof. Ziet u, zo ligt in die hemelse voorbeden van de Heere Jezus Christus de kracht, de hoop, de bescherming van de kerk. Als Christus niet voor zijn volk bad in de hemel, als hij niet in de hemel was om daar dag en nacht altijd voor de zijnen bij de Vader te pleiten, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Ziet u, en daarom kon de Heere Jezus ook van zijn discipelen vertrekken met zegenende handen. Hij liet zijn discipelen daarin zien ik ga wel van u weg, maar mijn zegen blijft bij u. En in de hemel werk ik voor u als priester, om u vanuit de hemel te zegenen. Want die zegen van de Heere Jezus Christus, die bij de hemelvaartsdag in die zegenende handen blijkt, die zegen die vloeit voort uit zijn bidden, uit zijn hoge priesterlijke gebed in de hemel. O, wat is het nodig, gemeente, dat wij juist op deze hemelvaartsdag gericht worden, onze ogen gericht worden, niet op wat er in deze wereld te vinden is, niet op wat er in ons hart te vinden is, maar op hem die ten hemel gevaren is en die nu biddend en zegenend, zegenend en biddend in de hemel aanwezig is als de grote hoge priester. Maar er is ook dat profetische niet. Want we moeten heel nadrukkelijk zeggen, al is het enigszins verhuld in de tekst als zodanig, dat was een van de dingen die er bij het hemelvaarts evangelie naar voren komen. Christus is de hoge priester die het hemelse heiligdom binnengaat, achter het gordijn van de wolken, het voorhangsel. Maar kijk, dat verstonden die discipelen niet. Die stonden daar, zo wordt het getekend hier in dit gedeelte, die stonden daar toen ze de Heere Jezus zagen heenvaren naar de wolken te turen. Aan de ene kant verstonden ze misschien wel iets, want de Heere had het hen wel voorzegd. Maar aan de andere kant begrepen ze toch niet de diepte en de omvang van wat hier gebeurd was. En terwijl ze zo naar de hemel stonden te turen, misschien stond een Thomas wel te denken, is de Heere nu weer van ons weggenomen? Is het nu voorgoed dat hij verdwenen is? Terwijl ze daar stonden met hun vragen, misschien met hun verbijstering, staan daar plotseling twee mannen bij hen in witte kleding. En het is duidelijk dat met die mannen in witte kleding engelen bedoeld zijn. Dat is in de Bijbel wel meer een aanduiding van engelen, mannen in witte kleding. En die engelen zijn uit de hemel gekomen om de discipelen die daar naar de hemel staan te turen onderricht te geven. Een boodschap van het hof van de hemel wordt aan hen gegeven. Die twee engelen zijn boodschappers van de Heere Jezus. Boodschappers van de grote profeet. Want dat is de Heere Jezus ook. En hij laat hier aan de discipelen zien dat nu hij in de hemel is, dat hij toch nog steeds de grote profeet is. Zo hadden ze hem leren kennen toen hij hier op aarde zijn werk deed. Toen was hij vaak meester, dat wil zeggen leermeester, en ook profeet genoemd. Maar ook al is hij nu van hen gescheiden en dient in het hof van de hemel als hoge priester, hij blijft profeet. En hij zendt als de grote profeet zijn knechten, zijn boodschappers. En die engelen zijn hier boodschappers van een goede tijding. Want wat zeggen de engelen? Wel, ze zeggen dit: gij Galileese mannen, wat ziet gij op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt zien heenvaren. Er zitten in die woorden twee dingen. Allereerst een zacht verwijt. Wat staat ge naar de hemel te kijken? U hebt toch geweten dat de Heere Jezus weg zou gaan? Hij heeft zijn vertrek, zijn heengaan, toch uitvoerig aan u meegedeeld. Maar tegelijkertijd is er ook een boodschap, uitleg van wat de hemelvaart nu eigenlijk is. Dezezelfde Jezus, want dat is de kracht van de oorspronkelijke tekst. Dezezelfde Jezus die gij hebt zien heenvaren, zal ook wederkomen. Daarmee wordt in één zin gezegd dat de Heere Jezus dezelfde blijft. Ook al is hij weggenomen. Dat hij dezelfde blijft tot aan de voleinding der wereld. En er wordt ook gezegd dat hij eens zal wederkeren. En dat is blijkbaar voor de discipelen genoeg. Die korte boodschap roept in herinnering al de uitvoerige uitleg die de Heere Jezus eerder al gegeven heeft. En op de boodschap van deze knechten van de Heere, deze engelen, gaan ze dan naar Jeruzalem, wachtend op de uitstorting van de Heilige Geest. En zo zien we dat de Heere Jezus bij de hemelvaart ook als profeet wil spreken en wil werken. Hij spreekt tot zijn discipelen door middel van die engelbode. En daarin worden een aantal dingen duidelijk. Daarin laat de Heere Jezus Christus zien dat hij bij zijn hemelvaart, bij het ingaan in het hemelse heiligdom, zijn discipelen niet vergeten is. Hij weet wie ze zijn. Hij kent de gedachten van hun hart. U vindt dat eigenlijk ontroerend aangeduid in de aanspraak, in de manier waarop die engelen het woord richten tot deze discipelen. Gij Galileese mannen, Christus laat daarin zien dat hij weet wie die discipelen zijn. Galileërs, mensen uit het Galilea der heidenen. En in de woorden die de engelen in zijn opdracht spreken, laat hij zien dat hij weet wat voor vragen en strijd er in hun hart leeft. Ach gemeente, de grote koning, de Heere Jezus Christus, is als profeet nog in de hemel. Hij kent zijn Galileese discipelen. Hij kent ook zijn kinderen vandaag. Ze zijn met hun vragen, met hun moeite, met hun strijd voor hem niet verborgen. En juist op de hemelvaartsdag heeft hij het aan zijn bestreden, vragende, naar de hemel kijkende discipelen laten weten: ik weet van u af. Wat is dat een wonder voor de discipelen geweest. Wat is het ook vandaag een wonder als je ervaren mag dat de Heere van je af weet. Ook al zien we hem niet met deze ogen. Ook al kan soms de hemel zo gesloten lijken. Als je in de stilte bijvoorbeeld, wanneer je je knieën buigt om Gods aangezicht te zoeken, midden in de nood en midden in de strijd ervaart: met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. De grote profeet weet wie zijn kinderen zijn. Hij weet wat maaksel ze zijn. Maar dat is niet het enige. Daar ligt nog iets anders in ook. De grote profeet laat zijn discipelen door middel van de boodschap van de engelen weten dat hij dezelfde blijft. Dezezelfde Jezus. En daar hebt u iets wat u zo voor uzelf maar verder moet overdenken. Wat we vanmorgen alleen maar aan kunnen stippen. De Heere Jezus laat weten dat nu hij ten hemel vaart en in het hof van de hemel zal blijven tot aan zijn wederkomst, dat hij nog steeds diezelfde Jezus is. Opletten dat hij nog steeds die naam Jezus draagt. En het is heel opmerkelijk dat hij de engelen laat boodschappen, niet dat hij de Christus blijft, niet dat hij de Heere blijft, niet dat hij de Zoon van God blijft, dat blijft hij natuurlijk ook. Maar met nadruk laat hij zijn discipelen weten: ik blijf dezezelfde Jezus. En wat betekent de naam Jezus? Dat weet u toch? Catechisatie geleerd, de jongelui. Misschien weet u de tekst wel. Matteüs 1, vers 21. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus betekent zaligmaker. Jezus betekent dat hij het verlorene zoekt en het verlorene zalig maakt. Dat laat hij, deze grote profeet, op de hemelvaartsdag weten. Ik blijf dezezelfde Jezus. Kijk, en nu gaan we misschien toch iets van dat wonderlijke in deze boodschap begrijpen. Want zo hadden de discipelen de Heere Jezus leren kennen. Dat was het eerste. Jezus. Ze wisten nog goed hoe hij hen gevonden had. Geroepen had. Als verloren zondaren had hij hem gevonden. En geroepen. En tot discipelen gemaakt. En ze waren zo gewend aan die vertrouwelijke omgang. Die er bestond tussen de meester en tussen hem. Ze waren zo gericht op zijn zaligmakende werk. Al verstonden ze er lang niet alles van. Maar dat stond tijdens het aardse leven van de Heere Jezus Christus voor de discipelkring op de voorgrond. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En zo was hij hen ook lief geworden, juist als de zaligmaker. En de gedachte laat zich niet onderdrukken. En zal misschien ook in de harten van de discipelen zijn opgekomen, nu hij van ons is weggenomen. Zal dat allemaal veranderen? Zal dat opzoekende, dat reddende, dat zalig maken van het verlorene, zal dat allemaal veranderen? Nee, zegt de Heere Jezus, door middel van zijn engelenbode, dezezelfde Jezus. Ik blijf dezelfde. En dat is voor de discipelen en voor de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Zo'n ontzaggelijk wonder. Als dat echt gaat leven vanmorgen. Dezezelfde Jezus. Dan komt er verwondering en vreugde in je hart. Want dan zie je dat het nog zijn liefste werk blijft. Onveranderlijk zijn liefste werk blijft. Ook nu hij naar de hemel gaat. Om het verlorene te zoeken. En zalig te maken. Het is voor verloren zondaren mogelijk om zalig te worden. Jonge mensen, ouderen. Dezezelfde Jezus. Hij is net zo bereidwillig om het verlorene op te zoeken en te redden uit de banden van de dood dan toen hij hier op aarde was. Dat laat hij bij zijn hemelvaart verkondigen. Zult u het nooit vergeten, hoeveel uw zonden ook zijn. Hoeveel vragen u ook hebt met betrekking tot de geestelijke dingen. Hoe hoog de berg van uw schuld ook is. Dat op de hemelvaartsdag de Heere Jezus heeft laten afkondigen van de hemel. Ik ben diezelfde Jezus. En daarom is het voor de grootste van alle zondaren. Voor de oudste van alle zondaren, voor de jongste van alle zondaren, bij mij mogelijk om zalig te worden. Waarom dan? Omdat hij zegt, ik ben dezelfde, dezezelfde Jezus. En dat wordt nog onderstreept, als u daar even bij bedenkt, hoe de Heere Jezus Christus ten hemel voer. Hoe was dat ook weer? Hoe staat dat ook weer in dat andere boek van Lucas? We hebben het vanmorgen al een keer of wat gezegd. Dat is met zegenende handen. Met handen waar de tekenen van het bloed en van het lijden nog in zichtbaar waren. Daarin laat hij het zien. Ik ben dezelfde. Ik ga de hemel binnen met mijn bloed. En in de hemel pleit ik en bid ik voor mijn volk. Dat wil zeggen voor degenen die al bekeerd zijn. Maar ook voor degenen die nog bekeerd moeten worden. Voor die zondaren die nog niet bekeerd zijn, maar die nog stilgezet moeten worden. Voor die jongeren of misschien wel voor die ouderen. Die mij nog niet kent, maar in wiens leven ik mijn genade nog wil verheerlijken. Hij gaat met zegenende handen, niet zonder bloed, de hemel binnen. Als deze Jezus, dezezelfde Jezus. Kijk, en daarom is er hoop, ook in onze dagen nog. Omdat Hij dezelfde blijft, Gij evenwel. Gij blijft dezelfde, o Heer. En dan nog iets in die profetische boodschap. De Heere Jezus laat door engelentong de discipelen weten dat hij van hen af weet. Hij kent hen. Vervolgens laat hij afkondigen dat hij dezelfde Jezus is. Dat hij dezelfde zaligmaker is. Dat er niets verandert bij hem. En het derde is dat hij hen ook niet verlaat. Want dat staat ook in de tekst. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal al zo wederkomen gelijkerwijs gij hem hebt zien henenvaren. Nou zegt u, ja daar staat toch eigenlijk alleen maar dat de engelen zeggen dat de Heere Jezus opgenomen is naar de hemel en dat hij over zoveel tijd, tijd die wij niet weten, maar die bij God bekend is, dat hij zal weerkomen, zal terugkomen in de wolken. Inderdaad, zo staat het er. Maar hebt u niet gezien dat de Heere Jezus Christus toch ook nog iets anders laat horen? En wat is dat dan? Dit. Ik ben wel van u weg. En gij zult mij pas weer zien met uw lichamelijke ogen. Met deze ogen zult u mij pas weer zien wanneer ik wederkom op de wolken. Maar toch laat de Heere Jezus ook zien, tussen hemelvaart en wederkomst laat hij zijn kerk niet alleen. Nou, waaruit blijkt dat dan? Dat blijkt hier al uit dat hij op het moment dat de wolk hem wegneemt, op het moment dat de discipelen hem niet meer zien, heeft hij zijn boodschappers al naar de aarde gezonden. Om hen te laten weten dat hij toch aan hen denkt en dat hij toch bij hen blijft. Zoals onze catechismus het zegt, hij is met zijn menselijke natuur niet meer bij de zijne. Maar naar zijn godheid, majesteit, geest en genade verlaat hij hen nooit en nooit meer. Hij is met hen al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Kijk, en hier ligt al een aanwijzing dat de Heere Jezus met zijn discipelen zal zijn, ook al vaart hij ten hemel. Hij laat hierin eigenlijk al weten, ik ben altijd met u, maar dan wel zo dat u me niet meer kunt zien, maar mijn boodschap laat ik met u. Want de engelen waren boodschappers. Mijn woord laat ik met u. Mijn belofte laat ik met u. Ja, kijk, zo wordt het duidelijk toch, dat de grote profeet bij de hemel vaart, bij zijn kerk wil blijven met zijn woord. Kijk, en daarom moeten we de Heere Jezus Christus maar nergens anders zoeken dan waar hij tussen de hemelvaart en de wederkomst zichzelf wil openbaren. U kunt hem niet vinden als u zwerftochten over deze wereld gaat ondernemen, als u bergen zou gaan beklimmen of in de diepte van de aarde zou gaan, als u in de ruimte, gesteld dat het zou kunnen, zou komen, u komt daar de Heere Jezus Christus niet tegen. U vindt hem daar niet. Weet u waar u hem vindt? Tussen de hemelvaart en Pinkst en de wederkomst. Daar waar hij zich openbaren wil. In zijn woord. En daarom is zo nodig. Als we hem zoeken. En die zijn er toch onder ons. Die de Heere zoeken. Misschien wel mensen die hem zoeken in een nood en met veel vragen en allerlei strijd. Dat we hem zoeken in het woord. En dat we de schriften openen en bidden om het licht van de Heilige Geest. Of de Geest ons door het woord wil onderwijzen. Of de Geest in ons leven alles weg wil ruimen en weg wil breken wat God in de weg staat. Of de Geest plaats wil bereiden in ons leven voor de Heere Jezus. En of de Geest door het woord Christus aan ons wil openbaren. Want zo komt hij tot zijn kerk. En zo blijft hij bij zijn kerk. Door zijn woord. Ja, dat laatste is ook van grote betekenis. Zo blijft hij bij zijn kerk. Want als er nu een kind van God is die genade kennen mag, maar de Heere is kwijtgeraakt. God heeft zijn aangezicht verborgen. Ja, dan kan het bang en donker zijn in je leven. Waar zal ik hem vinden? Hoe zal ik weer de gunst van God kunnen ervaren? Ach, is hij het niet die gezegd heeft, ik ben met u, dezezelfde Jezus. Is hij het niet die gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Is dat niet een eed die hij als het ware bij zichzelf gezworen heeft? Is dat niet een belofte die verzegeld en betaald is met zijn eigen bloed? Dan zouden we juist in de tijd van de dorheid en de eenzaamheid en de verlatenheid, dan op die belofte die de Heere bij zijn hemelvaart heel in het bijzonder aan zijn kerk heeft nagelaten, niet mogen pleiten, Heere. Ik heb u verlaten, maar u hebt toch beloofd aan al degenen die uw naam ootmoedig vrezen, ik zal u niet verlaten. O, dan wil de Heere Jezus Christus om zijn eigen woord en om de kracht van zijn belofte. Wil hij toch weer terugkomen, want hij heeft het zelf gezegd en hij kan van zijn woord niet af. Hij is geen zaligmaker dat hij liegen zou. En daarom komt hij terug tot de zijne. Wanneer ze het niet verwachten en omdat ze het niet verdienen, komt hij terug uit genade. Ik ben met u. Dat is ook de boodschap die deze engelenstem op de hemelvaartsdag brengt. En zo zien we het priesterlijke, het profetische. Hij weet van hen af. Hij maakt zich bekend als deze Jezus. Hij belooft met hem te zullen blijven. Met zijn woord. En dan is er ook nog het koninklijke. Daar willen we tenslotte kort nog iets over zeggen. Hoe zien we het koninklijk? Op twee manieren. En dat is ook duidelijk in de tekst zelf. Twee manieren. U ziet het bij de hemelvaart. Want wat ziet u? Wel, bij die hemelvaart is het zo dat de Heere Jezus Christus opstijgt van de Olijfberg. En dan komen de wolken. Een wolk komt onder hem en bedekt hem. Engelen komen uit de hemel. daar ziet u iets majesteitelijks, want wie zou niet onder de indruk raken van alles wat hier zo gebeurt en wat in deze eenvoudige woorden beschreven staat? En vooral de wolken. Dat is een teken van de majesteit, het koninklijke van God. Zingen we het niet in die oude koningspsalm? Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Daar hebt u de wolken als aanduiding van het koninklijke en het majesteitelijke van God. En zo is er bij de hemelvaart iets koninklijks. Ook in het feit dat deze ten hemelvarende koning zijn dienaren zendt uit zijn troon, zijn engelen. Beeft gij volken, zouden we haast zeggen, wanneer ge hier de koning der ere, de Heere Jezus Christus, ten hemel ziet varen. Hij gaat ten hemel vol eer. Hij gaat ten hemel vol koninklijke majesteit. En dat betekent dat hij vanuit de troon van zijn vader ook als koning zal heersen. En zo leven wij in deze laatste dagen onder de koninklijke heerschappij van de Heere Jezus. Hij is de koning die heerst. O, u zegt misschien, ja, maar wat zien we daar vaak weinig van dat de Heere Jezus koning is? Wat zijn er op deze wereld nog een machten zichtbaar? Wat is er nog een zonde? En om het heel persoonlijk te zeggen, wat kan er in ons leven nog veel zijn, alles zijn, wat zich tegen de Heere verzet en hem verlaat? Inderdaad, zijn koningschap is in zekere zin verborgen. Niet dat de Bijbel er niet duidelijk over is. Helder en klaar wordt in de Bijbel gezegd, hij is koning. En niemand die de Bijbel kent, hoeft te zeggen dat hij niet geweten heeft dat deze koning is. Wij weten het alle, Jezus is koning. Dat zegt de schrift. Ook al kunnen er in het leven nog zoveel vragen zijn, wij hebben vanuit het woord geweten, hij is koning. En daar ligt een oproep in besloten. Als de Bijbel zegt dat Jezus koning is, tekenen van zijn majesteit ons hier schildert, dan is het noodzakelijk dat wij voor deze koning leren buigen. Dat wij hem leren zoeken. Dat wij hem te voet vallen. Psalm 2 onder andere laat dat zo duidelijk zien. Buigt u voor hem neer. Buigt u in het stof. Erkent dat hij koning is. Ja, er wordt met nadruk gezegd dat wij omdat Christus koning is ons hebben te bekeren. Die eis lichter voor jonge mensen en voor ouderen. Dat wij hem moeten leren kennen, wil het goed zijn met ons. Want als wij ons niet bekeren, als wij voor deze koning niet leren buigen en ons eigen leven leiden en ons eigen leven vasthouden, hem niet nodig hebben, hem niet erkennen, hem niet eren. Ach, we zullen omkomen. Dat staat ook duidelijk in de psalmen die van deze koning spreken. En daarom op deze hemelvaartsdag, de dag waarop Christus zijn troon beklimt in de hemelen. Buig toch voor deze koning. Zoek hem toch. En stel het niet uit. Jongelui, stel het niet uit. Want het leven is maar zo kort. En ons hart wordt zo heel snel harder en killer en kouder. Wat wij uitstellen aan het zoeken van de zaligheid. Maar zoek de Heere. Bekeert u. Buig u voor hem neer. En als je niet weet hoe het moet, en dat weten we niet. Als je zoveel vragen hebt, en die hebben we. Als we zoveel onmogelijkheden zien en die zijn er. Als er zoveel schuld is, bergen hoog. Ach, zouden we dan al die vragen en al die schuld maar niet voor hem neerleggen en vragen, Heere, ik weet het niet. Maar gij zijt toch de koning, machtige koning, breek mijn harde hart. Verzoen mijn bergenhoge schuld. Leer mij te komen. Maak plaats in mijn leven. Ach, daarin wordt nu die grote koning verheerlijkt. Als wij hem als koning en als profeet en als priester nodig krijgen. Oprecht nodig krijgen. En zijn hulp in gaan roepen. En zijn genade in gaan roepen. Deze koning wacht erop dat wij gaan erkennen dat we zelf niets hebben dan schuld. Dat we zelfs niet anders kunnen dan onze eigen ondergang bewerken. Dat er bij ons geen mogelijkheden zijn. Maar dat we nu in alles hem nodig hebben als een volkomen zaligmaker. En dan wil hij koninklijk zalig maken. Dat wil zeggen, hij heerst als koning. Donkere wolken, engelenboden. Het zijn zoveel bewijzen van zijn macht. Een macht die ook daarin zichtbaar wordt. Dat geen hart voor hem te hard is. En geen schuld voor hem te groot is. En geen onmogelijkheid voor hem kan bestaan. Of zou zijn macht verkort zijn, tekort schieten? Juist deze koning, die heerst in de troon van zijn vader, heeft alle macht in hemel en op aarde. Buig u dan in het stof. Want die koning, wiens koningschap helder in het woord geopenbaard wordt, maar waarvan u zegt, ja, toch is er in het wereld gebeuren, toch is er op deze aarde in zekere zin nog zoveel verborgen van zijn koninklijke heerschappij. Gelukkig maar. Want als die koninklijke heerschappij hier op aarde onverhuld zichtbaar was, dan zou Christus op dit ogenblik komen op de wolken des hemels. Want wanneer Christus komt op de wolken des hemels, dan is het koninklijke van Christus onverhuld. In een ogenblik zichtbaar, overtuigend zichtbaar voor alle mensen. En ze zullen hem alle te voet vallen. De mensen die hem kennen, maar ook de mensen die vreemdeling van hen zijn. Ze zullen allen in hun geweten overtuigd zijn. Deze is de koning. Dezezelfde Jezus. De zaligmaker. Als hij komt op de wolken. Hoe zal hij komen? Ja, vooral als koning. Want juist over de wederkomst van de Heere Jezus Christus, het wordt hier aangeduid, het wordt verder in de schrift breder uitgewerkt, zien we de Heere Jezus komen met macht en met majesteit uit de troon van God. Hij komt om te richten, hij komt als rechter zittend op zijn troon. Wat is het erg als we hem zouden ontmoeten. En als we zijn ogen zouden zien en zijn gestalte zouden ontwaren als een vertorend rechter. En zo zullen velen hem zien, gemeente, die hier in dit leven hem niet gevreesd hebben en hem niet gekend hebben. En daarom ligt ook in deze gedachte opnieuw een dringend aansporing. Een bevel, zoek toch de Heere, voordat hij de volle majesteit van zijn koningsheerschappij openbaart. Maar als u die koning zien mag, als een discipel, als iemand die in dit leven door soevereine genade, want het is genade alleen, zalig werd. En misschien dwars door alle nevels en strijd heen, soms zo van verre op hem hopen en op zijn komst wachten mag. Ja, dan zult u hem ook zien als koning. Maar niet alleen als koning, ook als priester, ook als profeet. Dan vloei je eigenlijk in die wederkomende koning Jezus al zijn ambten in één. Ze zijn ook één in hem. Want dan zegt de engel op de hemelvaartsdag, dezezelfde Jezus zal zo wederkomen zoals je hem hebt zien heenvaren. Dat betekent diezelfde gestalte, met diezelfde handen, met diezelfde wonden, met diezelfde ogen, met datzelfde priesterlijke middelaarshart. Die zal komen. En heel veel schriftuitleggers leiden uit deze woorden af. En persoonlijk ben ik het daarmee eens. Dat dat betekent dat de Heere Jezus uit het hemelse heiligdom straks zal komen. Precies zoals hij ten hemel voer, dat is met zegenende handen. Met de wonden zichtbaar voor zijn kerk. Hij komt uit het hemelse heiligdom. Met zegen in zijn handen. Met liefde in zijn hart. Koninklijk, jazeker. Want ze zullen alle voor hem buigen. Maar ook priesterlijk. En ook profetisch. Koninklijk, ze zullen buigen voor zijn majesteit. Priesterlijk, ze zullen blikken in de zegenende handen van koning Jezus. Profetisch, ze zullen het van zijn lippen horen. Komt in, gij gezegende, en beërft het koninkrijk dat voor u lieden bereid was voor de grondlegging der wereld. Jezus, deze Jezus, komt zo weder. Is er in uw leven wel eens een verlangen om tot dat volk, die kerk van Christus te behoren, die straks zo hun zaligmaker ontmoeten zullen? Is er bij u, die hem kennen mag, wel eens een verlangen naar die dag? Zoals onze belijdenis het zegt, laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen. Met groot verlangen. Want daar zal hij zijn, alles en in alle. Komende op de wolken, als de bruidegom van zijn kerk, als de machtige, als de hoge priester. Hij komt, hij komt om de aarde te richten. Ja, dan kan een kind van God, als hij in de tekenen der tijden in het geloof de komst van de koning hoort, of als hij met verlangen in zijn hart vanuit het woord mag horen, ziet hij komt, ziet hij komt, zijn hoofd wel eens opheffen en zeggen, de dag komt. De dag komt waarop hij komen zal om heel zijn kerk zalig te maken. Want hij komt, dezezelfde Jezus. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. Om uw naam eerbiedig dank te zeggen dat we zo een ogenblik in uw huis mochten zijn. Mochten luisteren naar uw woord. Wil u uw woord zegenen, Heere. Wil u geven dat onze ogen gericht mogen worden. En ons hart gedreven mag worden tot deze grote koning, profeet en hoge priester. Heere, leer het ons persoonlijk zien dat we hem nu zo nodig hebben als profeet, priester en koning. En dat hij zo deze Jezus is. Heere, wil ons ook geven dat we te midden van alle hardheid en onbekeerlijkheid die er zijn kan, tot hem vluchten en smeken of hij harten verbreken wil en de weg van de bekering daar ons op wil leiden. Wil u, o Heere, uw volk oefenen in het geloof en in de dingen van u. Wil u met ons gaan nu we elkaar verlaten. Zegen ons verder deze hemelvaartsdag. Bewaar ons, Heere. Bewaar ons voor de zonde en voor het verkeerde. Breng ons, wanneer we nog reizen moeten, veilig op de plaatsen waar we denken aan te komen. Wil u zijn met de hele gemeente, ook deze dagen die komen. Geef een goede zondag. Zegen ons zo dat we elkaar op de Pinksterdagen rondom uw woord weer mogen ontmoeten. We bidden dat uit genade. En we zeggen uw naam ook dank voor alles wat u gaf. Dat u ondanks allerlei belemmeringen en hindernissen toch ons schonk dat we uw woord mochten uitdragen. Heere, wil u geven dat het zijn kracht mag doen. U hebt toch gezegd dat het niet ledig zal weerkeren. O God, ontferm u over ons allen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 24, het vijfde vers, is onze slotzang. Psalm 24, vers 5, is onze slotzang. Verhoogd, o poorten, u de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.